Wij openen de Heilige Schriften 1 Samuel 18, maar we lezen nog een stukje van hoofdstuk 17. We beginnen te lezen bij 1 Samuel 17. Vers 55. David heeft met een briljante worp, die kennelijk door de Heere werd geleid, Goliath uitgeschakeld. En daarmee bracht hij heel het leger van de Filistijnen in paniek. Omdat immers de val van Goliath de val van heel het Filistijnse leger inhield. Wel, er was natuurlijk een euforie, er was een stemming die kon niet op. Heel Israël was in jubelstemming. En in die jubelstemming wordt door Abner, de generaal, aan David bevolen met hem mee te komen om zich te melden bij koning Saul. En dat doet David samen met Abner. Vers 55, toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jongeman een zoon Abner? En Abner zei, zo waar u leeft, koning, ik weet het niet. De koning zei, vraagt u het van wie deze jongeman een zoon is? Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul, en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Toen gebeurde het dat David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn kleding, ja tot zijn zwaard toe, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde, hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken, met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij een beurtzang, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei, ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. Op een negatieve manier, hè? Kwaad oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een spier in zijn hand. En Saul wierp de spier en zei, ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot 2 maal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem. Hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan. En hij stelde hem aan tot bevelhebber over 1.000... zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. De tekst voor de preek vindt u in vers 1... Laatste stukje. Jonathan had hem lief als zichzelf. 1 Samuel 18, vers 1b. Het gebeurde. gebeurde toen David met Saul uitgesproken was dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Als David met Saul uitgesproken was, waar ging dat gesprek over? Saul had gevraagd aan Abner, van wie is deze David? Een zoon. Wat een vraag. Ik denk weer even mee naar hoofdstuk 16. Daarin wordt ons beschreven vanaf vers 14. Dat Saul grote problemen had, psychisch. En hij had iemand nodig die hem rustig maakte. En zoals muziek ook vandaag mensen rustig kan maken, zoals ook toen. David die kwam het hof binnen als herdersknaap, jonge herder, die voor Saul op de harp ging spelen. En hoe kwam hij het hof binnen? Doordat een van de lijfwachten van Saul zei, ik ken de zoon van Isaï, een dapper held. Wel, toen staat er in vers 19, stuurde Saul bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David die bij uw schapen is, naar mij toe. Dus hij wist wel degelijk van wie David een zoon was. Wat is er aan de hand met deze vader, Saul? Ja, hij is ook een vader van Jonathan en van zijn dochters. Saul die was zo gefocust op zijn eigen positie, zijn eigen eer, zijn status. En hij was ook van zijn schouders opwaarts de langste man. Hij stak boven iedereen uit in het leger. Saul was zo bezig met zichzelf, dat moderne psychologen, als je heel de geschiedenis van Saul leest, zeggen, de man was narcistisch. Zo ziekelijk bezig met zichzelf. Narcisten missen invoelingsvermogen, empathie. Kennen ze niet. Saul had gezonden naar Isaï, de vader van David, om David naar het hof te sturen. Maar hij was het alweer vergeten. Het was niet belangrijk voor hem. Dus vandaar dat hij vroeg aan Abner, van wie is dat de zoon? Het zou nog negatiever kunnen zijn dat Saul in de nabijheid van David wilde kleineren. Er staat in hoofdstuk 16 dat Saul nog veel van David hield, maar nadat Goliath verslagen werd, was het ras over, al snel was het voorbij. David tastte zijn positie aan. En een narcist kan het niet hebben dat hij de controle, de greep op de dingen verliest. Dat kan hij niet aan. En nu had niet Saul het initiatief genomen om de reus Goliath te doden. Alhoewel hij het indirect toch had geprobeerd. Hij had tegen David gezegd, voordat de slag begon, voordat David dus naar Goliath toe liep, trek mijn harnas maar aan. Hul je in mij. Maar David, die had na een vergeefse poging besloten om dat niet te doen. Hij wilde zich niet in het harnas van koning Saul hullen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Kijk, via de zondagschool, met alle respect hoor, hebben we vaak het idee dat David een beetje een kleine jongen was, herdersknaapje, maar niets is minder waar hoor, want David had sowieso de statuur van Saul, anders had hij niet eens hoeven te proberen zijn handen aan te trekken. David wordt hier in hoofdstuk 16 al, dus een paar hoofdstuk terug, een dappere held genoemd. Hij had blijkbaar al met succes de kudden verdedigd van zijn vader tegen leeuwen. Nou, en als je een klein beetje op de hoogte bent van de kracht van één slag met zijn klauw van een leeuw, dan is dat wel iets wat respect afdwingt als je een leeuw verslaat. David stond hier ook voor Saul, en dat zie je nooit in een kinderbijbel in een plaatje afgedrukt, met het van bloed druipende hoofd van Goliath in zijn hand. Saul zag voor zich een man die diep respect afdwong. Een held. Maar wel een held die het was geworden door zijn vertrouwen op de levende God. En niet op de slagorde van de levende God, maar op de levende God zelf. David was vooral een geloofsheld. Dat maakte hem zo moedig. Dat maakte hem zo sterk. Dat maakte hem ook zo invoelend. Iets wat totaal bij Saul ontbrak. David wilde Sauls harnas niet aan. Hij voelde aan dat hier iets verkeerds ging gebeuren. En misschien was de reden dat hij zei van ik kan me daar niet in bewegen wel de reden die hij aan Saul opgaf. Maar dat er iets diepers achter zat. Dat blijkt eigenlijk wel in het vervolg van de geschiedenis. Want terwijl het gesprek tussen Saul en David plaatsvond, staat Jonathan daar. Zijn naam betekent door de Heere gegeven. Nou, het is ook een godsgeschenk geweest voor David. Jonathan is een godsgeschenk. Het werd zijn vriend gedurende heel het leven van Jonathan. En die vriendschap is in de wereldliteratuur vaak aangehaald als het voorbeeld van wat nu echte vriendschap is. Waarom was dat zo en is dat zo? Want Jonathan die stond daar en die wachtte het gesprek tussen zijn vader en David af. Toen liep hij naar voren, trok zijn prinsenmantel uit, hè, die leek op de koningsmantel, legde hem voor de voeten van David. Vervolgens deed hij zijn borstkuras uit, hè, zijn wapenrusting, zijn wapenrok, legde hij voor de voeten van David. Vervolgens gaf hij zijn boog en zijn zwaard over, wat een strijder, een warrior, nooit zal doen. Want die boog en dat zwaard zijn aan zijn hand gaan staan, hè, dat geef je nooit over. Maar Jonathan wel. En hij legde het allemaal aan de voeten van David neer. En hij zei tegen David, doet dan aan de gehele kleding en wapenrusting van mij. Wat gebeurt hier? Saul zag het. De ziel van Jonathan werd verbonden aan David. En niet aan hem, vader Saul. Wat gebeurt hier? Jonathan nam enorme risico's. Hij zou de risée worden van alle vorsten in het Midden-Oosten. Hij zou zich belachelijk maken. Want Jonathan was immers de troonopvolger. En elke vorst in het Midden-Oosten wist, als er iemand anders de troonopvolger wil volgen dan de wettige zoon van de koning, dan moet je die elimineren. Die moet je een kopje kleiner maken. Wat Jonathan deed was belachelijk in de ogen van alle vorsten in het Midden-Oosten. Er ging dus ook nog de man die in jouw plaats koning zou worden, eren door hem te steken in jouw kleding en wapenrusting. Je liet David jouw beeld vertonen. Overal waar sindsdien David zou gaan, in de uitrusting en kleding van Jonathan zouden de mensen weten. Twee zielen. Één gedachte. Hartsverbonden. Vrienden. Voor het leven. Dat brengt ons bij de eerste toepassing. Wat is eigenlijk vriendschap? Aristoteles filosoof uit de 4e eeuw voor Christus heeft dus gezegd, vriendschap is twee zielen in één lichaam. Nee, andersom. Eén lichaam, maar twee zielen. Nee, andersom. Je kunt het eigenlijk niet uitmaken. Vrienden zijn zo met hart en ziel aan elkaar verbonden, dat ze niet uit elkaar te trekken zijn. Wat is het Bijbelse woord voor vriend? Wel, in het Hebreeuws betekent dat een vriend die je als metgezel begeleidt, invoelt, meevoelt, bij je is. Het Hebreeuwse woord is afgeleid van een woord wat betekent herderlijk hoeden. Zoals een herder zijn schapen hoedt, zo is een vriend als een herder bezig. Een echte vriend is dus pastoraal bezig. Herderlijk. Een echte vriend is iemand, zo zegt een hedendaagse psycholoog, degene die jij opbelt als je goed in de penarie zit, de eerste waar je aan denkt om je verhaal te gaan doen. Ik denk dat dat waar is, maar ik zou er iets bij willen zeggen. Bijbels gezien is een echte vriend degene die zoveel invoelingsvermogen heeft dat hij als het ware een antenne heeft voor de mensen met wie hij contact heeft, of ze in de narigheid zitten. En als hij merkt dat ze in de narigheid zitten, dan biedt hij zijn vriendschap aan. Opnieuw. Of voor het eerst. Met andere woorden, Bijbels gezien is het altijd de gelovige die initiatief neemt tot de vriendschap. Iemand schreef, naar aanleiding van deze teksten, vraag je nooit af wie jouw vrienden zijn, maar vraag je af voor wie jij een vriend kunt worden of zijn. Vraag je af voor wie jij een vriend kunt worden. Dus je kent bij de mensen die je kent een levenssituatie. En als je merkt dat ze een vriend nodig hebben, neem jij het initiatief. Misschien zitten hier ook mensen die zeggen, ik heb in mijn leven weinig echte vrienden leren kennen. En zeker in deze tijd is er een gebrek aan echte vriendschap. Dat herderlijk, dat begeleidend meeleven, dat empathische, dat invoelende. Wat missen we dat in onze tijd? Het zou kunnen gaan veranderen als jij of u bedenkt, voor wie kan ik een vriend zijn? Dus dat je niet gaat zitten wachten tot er iemand zich aandient die jouw vriend wil worden, maar andersom. Jonathan nam zelf het initiatief tot de vriendschap. Want Jonathan sloot een verbond met David en Jonathan sprak David aan. Jonathan had hem lief als zichzelf, want op dat moment werd hij met hart en ziel aan David verbonden. Weet u, dat overgeven van zijn wapenrusting en zijn kledingen, dat is toch heel bijzonder geweest. De narcist Saul vond het vreselijk. Want even later zal hij ook zeggen dat David hem misschien nog een keer van de troon zal stoten. Hij had goed door wat er aan de hand was, dat Jonathan David aanwees als de troonopvolger. Want Jonathan was net zo'n gelovige man als David. Ze herkenden in elkaar dat diepe vertrouwen in Gods leiding. Want Jonathan wist dat David al tot koning gezalfd was door Samuel. En Jonathan erkende dat. Hij deed een stap terug. En toen hij zijn kleding had uitgetrokken, stond hij daar in zijn tunica, zijn onderkleed. Als beeld van nederigheid, ootmoed. David, jij bent de uitverkorene. En het zijn Jonathan, hè, ook een held. Hè. Je moet maar eens lezen een paar hoofdstukken terug hoe Jonathan met zijn wapendrager, met zijn schildknaap, in de nacht het kamp van de vijand besluit en daar binnen valt en 21 mannen dood of 20, ik weet niet meer precies wat er staat. Een held was het, die Jonathan. Ook dat herkende hij in David. Die geloofsmoed, waardoor mensen leren zeggen met mijn God, spring ik over een muur en dring ik door een bende. David en Jonathan. Hart en ziel aan elkaar verbonden. Maar er zit meer achter. Als er staat, Jonathan had David lief als zichzelf. Hij heeft iets gezegd wat later de Heer Jezus ook zal zeggen. En ik denk toen de Heer Jezus het tegen zijn discipelen zei, dat hij met een glimlach op zijn gezicht dat gezegd heeft. Terugdenkend aan deze vriendschap. Hij zei tegen zijn discipelen, God liefhebben boven alles is het eerste en grote gebod. Maar het tweede daaraan gelijk, mijn jongeren, mijn leerlingen. Het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Je zult je naaste lief hebben als je eigen ziel. En je wordt dat vaak verkeerd begrepen, hè? Ook bij moderne christelijke hulpverleners die zeggen, jij moet eerst van jezelf houden en dan kun je pas van je naaste gaan houden. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, je moet eerst van jezelf leren houden. En als je dat goed kunt, dan ben je pas in staat om van je naaste te houden. Nee, hij heeft gezegd, hebt uw naaste lief als uzelf. Dus je gaat eerst naar de naaste toe. Je sluit hem in je armen. En als je zo invoelend, begeleidend, liefhebbend, nooit afwijzend je naaste je armen sluit, dan maak je deel van jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf is, ik heb mijn naaste lief en zo heb ik mezelf lief. De zelfliefde kan alleen bestaan via de liefde voor de naaste. Dat is de diepe betekenis van wat hier staat. Jonathan had David lief als zichzelf. En dat symboliseerde hij met David te hullen in de uitrusting en de kleding van hemzelf. Prachtig, niet waar? Later zal Paulus, die het evangelie van Johannes ook gelezen heeft, er op een heel bijzondere manier op ingaan. Paulus had het evangelie van Johannes gelezen, Johannes 15 staat dat, dat er Jezus zegt, ik heb u tot nog toe knechten genoemd, maar ik noem je nu vrienden. Want een knecht weet niet wat zijn heer doet, maar een vriend wel. Wat bedoelde de Heer Jezus? Onze relatie wordt nu een relatie van vrienden onder elkaar. Want als ik alleen jullie heer blijf, dan hebben we nooit die vertrouwelijke omgang met elkaar, die verborgen omgang, zoals het ook wel genoemd wordt in Psalm 25. Dat betekent vertrouwelijke omgang. Als ik alleen jullie heren blijf, dan hebben we nooit die vertrouwelijke omgang als dat ik jullie mijn vrienden noem. Want een vriend vertel je alles wat je op je hart hebt. Alles wat de Vader mij geopenbaard heeft, zegt Jezus, heb ik u geopenbaard. Wat in het hart van de Vader is, mogen jullie ook weten. Paulus had dat gelezen. En dan zegt hij tegen de gemeente in Rome, Romeinen 13 vers 14 staat dan, doet dan aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet op begeerlijkheid. Wat bedoelt hij met doet dan aan? Wel, Jonathan die zei tegen David, toen de wapenrusting en de kleding voor David op de grond lag. David, doe het aan. Hul je in mij. Dat je in vervolg mijn beeld laat zien. Het beeld van de kroonprins van Israël. Zo zegt Paulus. Gods geest bedoelt. Op vandaag, 2018, de maand juni in Rotterdam. Doet dan aan de Heer Jezus Christus. Hul je in hem. Doet zijn geestelijke wapenrusting aan. Hul je in het kleed van zijn gerechtigheid. En waarheid. Prachtig. De toepassing van wat hier staat wordt door Paulus gemaakt. En in de Colossenzenbrief hoofdstuk 3, vers 12 meen ik, zegt hij. Doet dan aan de innerlijke bewegingen van barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Ik pak het er even bij, want het is zo mooi wat hier staat. Doet dan aan, dus weer diezelfde gedachte, hul je in hem. Niet iets van probeer het eens, of bid er maar veel om, maar doe het. Dus vandaag, morgen, overmorgen, doet dan aan de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragend elkander en vergevend de een de ander. Is dat niet geweldig? Paulus leert ons dat de Heilige Geest ons in staat stelt om ons te bekleden met Christus en zo te doen. Mens kan dat niet vanuit zichzelf. Maar de Heilige Geest stelt ons in staat om ons te bekleden met de wapenrusting Gods en het kleed van Gods gerechtigheid. En zo in het leven te staan en naar je naasten te kijken, morgen en overmorgen. In je huwelijk en in je gezin en op je werk. Als we nadenken over Gods werk in ons en wat het uitwerkt in het leven van zijn kinderen, hoe je het ervaart, dat werk van de Heilige Geest in je leven, dan vinden we hier een prachtig voorbeeld. Dat zijn mensen die zich hullen in Christus. Nu had Johannes geschreven, in hoofdstuk 15, dat Jezus heel speciaal had gezegd tegen zijn discipelen: gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Wil jij als vriend van de Heer Jezus de kerk uitgaan? En morgen verder gaan in je leven? Neem je dan ernstig voor om alles te doen wat Hij gebiedt? En dan niet op de manier zoals door sommige evangelische christenen, met alle respect hoor, gesuggereerd wordt. Beschouw Jezus als je vriendje. En zeg ook, hij is mijn vriend. En je zult merken dat het gaat werken. Nee, het is meer op de manier van dat lied. Welke vriend is onze Jezus? Kijk naar hem. Hij is die initiatief heeft genomen in mijn leven. Hij is begonnen, net zoals Jonathan begon. Hij is de van God gegeven zaligmaker, een godsgeschenk voor mij. Hij is het die mij zijn vriendschap biedt. Van mij gaat het niet uit. Ik mag zeggen, welke vriend is onze Jezus, omdat ik weet dat ik verbonden ben met al Gods kinderen van alle eeuwen, die hij zijn vriendschap heeft geboden. En die vriendschap hebben aangenomen. En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God gedaan te worden. Proef je het subtiele verschil tussen Jezus is mijn vriend en welke vriend is onze Jezus? Het eerste is familiair. Misschien mag je dat zeggen. Dat hangt er vanaf hoe je verhouding met hem is. Maar dan zou ik het alleen voor de binnenkamer bewaren. Maar zeg vooral bij de buitenwacht, welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. En nou denk ik aan die vrouw en die kinderen die op Vaderdag een beetje verdrietig zijn. Omdat er geen vader is. Of omdat de vader die er is zich niet als vader gedraagt. Als Paulus zegt, doet aan de Heer Jezus Christus, dan zegt hij er iets achteraan. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. Wat bedoelt hij daarmee te zeggen? Hij bedoelt te zeggen, de enige weerstand die we hebben tegen vleeselijkheid, tegen zondige machtsdrift, bijvoorbeeld, van mensen om ons heen, en vleeselijkheid in onszelf, de enige weerstand die we er tegen kunnen bieden, is dat we ons hullen in Christus. Ik gaf vanmorgen het voorbeeld in de kerkgastkamer, wat het over de verleidingen van onze tijd. En toen zei ik, zou het kunnen zijn dat de apostel bedoelt, als je als man dreigt verleid te worden door een vrouw, dat je hult in Christus, met die vrouw, voor die vrouw gaat bidden, en zo snel mogelijk het gesprek begint over Gods barmhartigheid, zachtmoedigheid en genade. Zou het kunnen zijn dat als je op moet trekken met iemand die onmogelijk is, dat Paulus ons bedoelt te zeggen, bekleed je, hul je in Christus, bid voor die persoon en begin zo snel mogelijk het gesprek over Gods innerlijke bewegingen van barmhartigheid, genade en liefde. Zou het kunnen zijn dat hij ons daarmee ook heel praktisch aanreikt hoe we ermee om moeten gaan? U maakt allemaal en jullie maken allemaal wel mensen mee, of vandaag of morgen of in de toekomst, waar het zo moeilijk mee is, zo moeilijk is om met ze op te trekken. Denk hieraan. Zeg, Heere, ik kan het niet. Maar welk een vriend bent u, Heere Jezus, die in onze plaats wil staan? En dat bedoel ik niet alleen. Plaatsvervangend lijden van Christus, dat ook. Maar ook plaatsvervangend leven. Ik heb het u wel eens verteld, dacht ik, hè, vanaf deze kansel. Dat Luther zei op een heel spannend moment in zijn leven, dat hij voor hele hoge mensen moest gaan staan om zich te verantwoorden. Heer Jezus, u bent plaatsvervangend voor mij gestorven, maar u moet ook plaatsvervangend voor mijn leven. Want Luther kan dat niet aan. Maarten is er te klein voor. Hij was zich diep bewust dat als God niet voor hem sprak, het allemaal op een fiasco uit zou lopen. Als u met mensen optrekt met wie het zo moeilijk samenleven is, denk hier aan. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Ook plaatsvervangend leven, zeg maar. Er zit nog meer achter. Want als er vriendschap is met de Heere, doordat hij het initiatief nam en ons zijn vriend noemt, dan staat erbij, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Het eerste voorbeeld daarvan in de Bijbel vinden we bij Abraham. 3 keer in de Bijbel wordt hij een vriend van God genoemd. In de Oude Statenvertaling staat dan soms liefhebber van God. En de herziene is dat veranderd in vriend van God, want dat is eigenlijk hetzelfde. Abraham is de eerste die een vriend van God genoemd wordt. En waarom? Waarom wordt Abraham nu een vriend van God? Omdat hij doet wat God gebiedt. Omdat hij deed wat God gebiedt. God zei, ga uit je land, uit je maatschap, naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham ging. Geen bezwaren. Geen kritiek. Wonderlijk zeg. Dat je dus huis en haard verlaat. Je cultuur, je vertrouwde vrienden, je omgeving. Alleen maar omdat God het zegt. Misschien zit hier iemand vanmiddag of luistert mee. Die dat overkomen zal of overkomen is. Dat je iets heel anders moet gaan doen in je leven. Dat je een aanwijzing van God krijgt en dat je het er tegen verzet. Abraham werd een vriend van God genoemd omdat hij zich niet verzette. Volgende voorbeeld is Mozes. God sprak met Mozes als een man met zijn vriend. Die vriendschap tussen God en Mozes is spreekwoordelijk geworden voor Israël. Zonder die vriendschap had Mozes het nooit volgehouden. Evenmin als Abraham. Als er iemand is die wij nodig hebben, die ons begeleidend, behoedend nabij is, echte vriend dus, dan is het wel de Heere zelf. En weet u wat het bijzondere is? Als zich dat ontwikkelt in ons leven, en ik hoop dat hier vanmiddag heel wat mensen zijn die zeggen, ja dominee, ik weet er wel mee te praten door Gods genade. Ik heb dat in mijn leven als een geweldige zegen ervaren, dat die vriendschap tussen God en mijn ziel zich steeds meer heeft verdiept. Ik hoorde laatst mijn kleinkind zeggen, ik heb een soulmate in mijn meisje. Een soulmate, een zielenmaatje. Toen dacht ik nog, ja, zoiets is er tussen God en mij. Hij heeft mijn ziel lief en ik heb zijn ziel lief. Want wat Jezus bezielt, dat is zo geweldig. Weet je, als je die ervaring hebt in je leven, dan heb je ook ervaren dat je een potje kan breken bij de Heere. Wat bedoelt u, dominee? Abraham kon een potje breken bij de Heere. We lezen Genesis 18. Als de Heere besloten heeft met die twee machtige engelenvorsten om Sodom en Gomorra te gaan vernietigen, dat Abraham toetrad, staat er dan. Hij ging de Heere in de weg staan. Stop. Zult ge dan met alle goddelozen ook de rechtvaardigen ombrengen, Heere? Was dat brutaal? Misschien. Maar u weet niet voor zichzelf, hè? Abraham pleitte voor de inwoners van Sodom en Gomorra. Een belangrijke reden waarom vandaag de dag in het Rotterdamse iemand een vriend van Christus kan zijn en wil en mag zijn, is dat hij pleit voor de goddelozen in de stad. Abraham trad toe, zult ge dan de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen. Geweldig. Abraham had kritiek op Gods plan. En het werd hem niet kwalijk genomen. Ik las ergens, God heeft ervan genoten dat Abraham dat deed. Want Abraham leek al op Christus. Die zijn leven gaf voor een wereld. Voor een wereld. Zult ge dan de aarde vernietigen en daarmee ook de rechtvaardige ombrengen, heren? En dan Mozes. Het volk Israël had dermate zwaar en lang gezondigd. God getergd, op Gods hart getrapt. En dan zegt God tegen Mozes, uit de weg. Want ik zal Israël ombrengen en ik zal een ander volk uit u maken. En Mozes trad toe en zei er stop. Hij zei letterlijk over mijn lijk. Staat netjes in de Statenvertaling hoor. Hij zei, delg mij maar uit uw boek. Dat ging nog verder als een dode lichaam. Ik wil zelfs niet meer zalig worden, zegt hij. Als u Israël ombrengt, is dat via mijn eeuwige dood. Mozes was daarom een man naar Gods hart, omdat hij pleitte voor het leven van de kerkmensen van toen. Zoals Abraham het voor de wereld deed, zo deed Mozes het voor de kerk. Vrienden van God zijn bijzondere mensen. Niet omdat ze zelf bijzonder zijn, maar omdat ze een bijzondere aandacht hebben voor de naaste die ze aan hun hart kunnen trekken. De wereldse naaste, de kerkelijke naaste. En op welke manier dan ook bezig zijn voor een heil, een zielenheil. Ook als je zelf gehandicapt bent of je kunt de deur niet meer uit, dan kun je toch dag en nacht aan de troon de genade waken. Voor een gezin als je dat hebt. En als je alleengaand bent, voor mensen om je heen. Toch? Wat gaat dat ver, hè? Vrienden van God zijn mensen die een potje kunnen breken bij de Heer. Met alle eerbied gezegd, hoor. Dat zie je bij Mozes en dat zie je ook bij Abraham. En later zie je het heel bijzonder ook bij Saul. Paulus. Want hij was eerst een Saulus, hè? Hij was ook eerst zo'n aards egoïstische, zeer godsdienstige fariseer, die alles wist. Saulus, hè? Genoemd naar koning Saul. En hier komt de hoop voor de narcisten. God heeft Saulus veranderd in Paulus. Ik weet het, het is een wonder als dat gebeurt. Maar die wonderen zijn de wereld nog niet uit. Paulus heeft als geen ander geleerd om zijn leven te geven voor de naaste. Wat vroeger zijn hobby was, alleen aan zijn eigen profiel werken, voor zichzelf, voor zijn eer, voor zijn toekomst aan de hoede van Gamaliel, om straks Gamaliel op te volgen als professor in de godgeleerdheid in Jeruzalem en een vooraanstaande plaats in het Sanhedrin in te nemen. Hij gaf alles op vanwege de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Vanwege de innerlijke bewegingen van barmhartigheid die hij van de Heer Jezus had ervaren. En dan zal hij ook later zeggen in een van zijn brieven, het zijn de goede tieren en de seren die een mens tot bekering brengen. Het zijn de goede tierenheden van de Heer die een mens blij maken. Paulus die heeft gezegd, gelijk de Heer gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Waarom Paulus? Waarom is die uitspraak van de Heer Jezus alleen met Paulus bewaard gebleven? Omdat Paulus wist waar hij uitgehaald werd. Waar hij vandaan gekomen was. Uit het modderige slijk van het egoïsme. Misschien ook wel narcistisch egoïsme. Hij wist waar hij uit vandaan gehaald was. Het is zaliger te geven dan ontvangen. En deze uitspraak is nergens in de Evangelie te vinden. Maar Paulus heeft hem via de mondelinge overlevering in zijn oren geknopt. En hij wist, dit is het hart van het christen zijn. Voor wie ben ik een vriend? Tot slot. We weten allemaal van het probleem in Nederland van het racisme. We worstelen allemaal met die buitenlanders. We zitten allemaal te tobben met, ja, kun je een vriend zijn van alle Jan en alleman hier in Rotterdam? Hoe ver gaat dat? Wel, er is een tijd geweest dat alle donkergekleurde mensen werden afgeschreven. En ik werd vanmiddag tussen de middag nog gebeld door iemand die zei, er zijn zelfs theologen in Nederland, mensen die met de Bijbel bezig zijn, die nog steeds van mening zijn dat zwarte mensen geen ziel hebben. Nou, ik wist dat al wel vanuit Zuid-Afrika, waar we vaak geweest zijn, dat daar door heel veel blanken gezegd wordt, zwarte mensen hebben geen ziel. Moet je eens voorstellen. Dan zeg je dus ook, zwarte mensen, daar kan ik nooit met hart en ziel aan verbonden worden, want die heeft geen ziel. Wat hier in de tekst staat, dat je een zwarte man of vrouw lief zou hebben als je eigen ziel, dat zou helemaal niet kunnen, want die man heeft geen ziel, of die vrouw. Dwaasheid, vreselijke, goddeloze dwaasheid. Weet u, toen dit in de 18e eeuw nog steeds zo leefde, hè? En er honderdduizenden, miljoenen mensen als slaven vanuit Afrika werden getransporteerd aan de Amerika's. Toen was er een christen in Engeland die een vriend had. En die christen heette Wilberforce. Een zeer begaafd parlementariër die kort nadat hij in het parlement was gekomen van Engeland tot bekering kwam. Toen heeft hij ernstig getwijfeld of hij dominee moest worden of dat hij in het parlement moest blijven. Toen kwamen er een paar mensen van een actiegroep die tegen de slavernij van de slaven van de negers waren, die toen zo genoemd werden, de zwarte mensen, die daar tegen waren en die hebben hem bewogen om in het parlement te blijven. Juist daar moet u gaan strijden. Dat heeft hij gedaan. Het heeft hem 20 jaar gekost voordat de slavernij werd afgeschaft in 1833. En die 20 jaren hebben zo zwaar gewogen dat hij kort nadat de wet was afgekondigd, stierf. Wilberforce had het nooit volgehouden als hij niet een geweldige vriend had in John Newton. John Newton, die was kapitein van een slavenschip geweest. Hij had ook mensen onder erbarmelijke omstandigheden naar Amerika getransporteerd. Op zijn schip. John Newton kwam tot bekering. En heeft het diep betreurd wat hij al die mensen heeft aangedaan. En toen hij hoorde dat Wilberforce bezig was voor de afschaffing van de slavernij, heeft hij hem onvoorwaardelijk gesteund. De vriendschap tussen Wilberforce en John Newton is de medeoorzaak geweest dat de zwarte mensen op de plantages na 1833 begonnen te zingen Amazing Grace! Wonderbare genade. En dat lied hadden ze geleerd van, u raadt het al, John Newton. Die dat lied had gecomponeerd met heel zijn hart verbonden aan Jezus. Zich hullend in de Heer Jezus Christus zelf. Samen met Wilberforce. Tegen de klippen op. Tegen de stroom ingeroeid. Om recht en liefde voor de medemensen. Waarvan velen zeiden, ze hebben geen ziel. Wilberforce en Newton wisten, ze hebben wel een ziel. En we moeten bezorgd zijn over die zielen. Hij heeft samen met Newton het mogen bewerken. Zwarte mensen, allochtonen, beminnen als je eigen ziel. Wist u dat vanmorgen gelezen is dat het jullie mensen zijn, de allochtonen? Hebben we dat gelezen, dominee? Ja, u heeft het gehoord. Als u morgen in de kerk geweest bent, heeft u het gehoord. In de wet des Heren, daar stond, en uw vreemdeling die in uw poorten is. Niet de vreemdeling, maar uw vreemdeling. En Jonathan beminde hem als zijn eigen ziel.